Het eerste lied begon over de weg en ik ga het vandaag over de weg hebben. Maar eigenlijk gaat de preek meer dat als we het over God hebben, onze relatie ten opzichte van God, dat we dan gauw de neiging hebben om te denken of te zeggen, zoals je bent, ben je goed genoeg. En dat valt helemaal binnen het positieve denken, het inclusieve denken wat tegenwoordig zo populair is. Onlangs triggerde een uitspraak van een Duitse bisschop mij. Nou moeten jullie weten dat in de Duitse Rooms-Katholieke Kerk is er een verandering aan de gang. Op theologisch en ethisch gebied. En dat is niet alleen op het grondvlak, want dat is al wat langer zo, hè, dat daar veranderingen zijn. Maar ook nu wat hoger. En die bisschop deed de volgende uitspraak en de krant citeerde hem. Jezus wees nooit iemand af. En het eerste wat ik dacht was, oh, is dat zo? Is dat wat Jezus deed? Maar ik moet zeggen dat wat hij zei, dat wel goed voelt. Dat was het eerste gevoel dat bij me opkwam. Van, Jezus wees nooit iemand af. Dat voelt goed. Je hebt dan het gevoel van acceptatie, zeg maar. Je mag erbij horen. Al weet ik dat ik als evangelisch protestant in zijn kerk, als hij de Eucharistie zou vieren, het avondmaal zou vieren, ik niet welkom ben. Maar goed, wat hij zegt is heel plezierig. Het voelt plezierig, maar is zijn uitspraak waar? Het past namelijk helemaal in het plaatje van het huidige positieve denken. De meeste mensen deugen. Er is zelfs een boek over geschreven door een zoon van een predikant. Die zoon die gelooft niet meer, maar die heeft er een boek over geschreven. En die kwam al jaren geleden al bij De Wereld Draait Door. En ja, het geeft je een goed gevoel als je dat hoort. De meeste mensen deugen. Positief. Het past, wat die bisschop zegt, past helemaal in het huidige plaatje van het positieve denken, maar is het waar? Het zegt nog niks over het waarheidsgehalte van zijn mening, want ik denk dat dat een mening is. Dus ben ik op zoek gegaan in de Bijbel naar uitspraken en ontmoetingen van Jezus in het licht van welkom zijn zoals je bent. De gedachte dat Jezus nooit iemand afwees, gaat eigenlijk altijd gepaard met dat zoals je bent, je goed genoeg bent. Het is ook weer zo'n fijne gedachte, een heersende overtuiging, ook in de evangelische wereld. Wij zijn mensen van onze cultuur, wij zijn geraakt door onze cultuur en we spreken vaak de cultuur na. Niet altijd, maar vaak doen we dat wel. Je mag zijn zoals je bent, waar ik het helemaal mee eens ben. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar meestal blijft het daarbij. De volgende uitspraak is van Jezus Christus in de bergrede. En ik wil met jullie lezen uit Matthäus 7, vers 13 en 14. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen, en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Nou, Jezus verpest hier meteen ons goede gevoel over onszelf. Hij heeft het in de bergrede net gehad over niet oordelen, de balk uit je eigen oog halen, de parels niet voor de zwijnen gooien, en dat de Vader in de hemel het goede geeft aan wie hem daarom vragen, en dat je de ander moet behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. En dan heeft hij het over een nauwe poort die toegang geeft tot een smalle weg. En hij zegt dit tegen mensen die hem volgen, die naar hem luisteren. Dus het betekent iets voor mensen die geloven. Die bezig zijn met geloof. En die staan voor die keuze. En En eigenlijk zegt Jezus van die smalle poort, ga daar naar binnen. Ga daar naar binnen. Met andere woorden, dat is de juiste plaats om te verblijven. Dat is je juiste positieve keuze. En ik wil jullie er meteen op wijzen dat je hier geen keuzestress hoeft te hebben, want het zijn maar twee keuzes. Het is niet een dozijn vol. Je staat niet voor het kaasschap van in de supermarkt, waar je denkt van welke zal ik nou eens nemen. Nee, het zijn maar twee poorten. Dus keuzestress is niet nodig. Er moet een duidelijke keuze zijn van de juiste weg die je wil volgen. Het is niet noodzakelijk om de verkeerde weg te kiezen. Maar dat is wel de weg waar wij mensen zo makkelijk op terechtkomen. Hè? Ik heb soms het idee dat er op die smalle weg nog zijpaadjes zijn waar je nog weer naar die brede weg kan. Die een beetje terugvoeren. Net als je op je smartphone, wij hebben op de smartphone zitten, zo'n wegwijspiet, weet je wel. Die zegt van keer om. Gisteren reden we ergens en die bleef maar volhouden, keer om, weet je wel. En dus je zit op die smalle weg en je keert om en je gaat weer eigenlijk een andere weg kiezen, een brede weg kiezen. Velen kiezen volgens Jezus de verkeerde weg. En waarschijnlijk omdat de goede weg aan het begin een doelgerichte keuze van je vraagt. En als je eenmaal onderweg bent, houdt het ook nog eens zelfverloochening in. De goede weg is de smalle weg. Het is geen brede asfaltweg waarop wij makkelijk kunnen wandelen. Willemien en ik hebben in Zwitserland gewoond, een klein plaatsje aan de Rijn, vlakbij Schaffhausen. En er liep een wandelpad en dat was helemaal geasfalteerd. En dat was zo lekker makkelijk wandelen, want alles was glad. Geen opstaande tegels of wat dan ook. Het liep goed, het loopt makkelijk, die brede weg, dat brede pad wat jij kan gaan. De goede weg is een smalle weg, waarop het makkelijk is om te struikelen. Als je het beeld ziet, voor je ziet, als het wordt geschetst, dan zie je een weg wat kronkelt en ongelijk is en waarop je makkelijk struikelt. Maar in Psalm 37, laten we eerst naar Psalm 1 gaan, over die keuze die we kunnen maken. Het is al een oud-testamentisch thema. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg, dan heb je de weg, van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet, alles wat hij doet komt tot bloei. Zo niet de wettelozen, ze zijn als kaf, dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. En de weg van de wettelozen loopt dood. Dan zie je weer twee wegen. De weg van de rechtvaardigen en de weg van de wettelozen. En het heeft dus ook met Gods wet te maken, hè? De wetteloze gaat dus op die brede weg, zeg maar. En die smalle weg, de weg van de rechtvaardige, is er eentje die niet makkelijk te gaan is. En waarop je kan struikelen. Psalm 37 zegt het volgende. Wie de Heer welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred. Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de Heer richt hem op. In de oude vertaling staat, al struikel je, je zult niet vallen. De Heer voorkomt dat. De Heer voorkomt dat je diep ten val komt. En als je al gevallen bent, hij richt je op. Zo is onze God. Die smalle weg is volgens Jezus te vinden. En dat betekent dus dat je moet gaan zoeken. En als we Jezus' woorden volgen, is dit zoeken naar het leven. Zoals in Johannes 10 staat, overvloedig leven. Ten volle leven. Dat is die smalle weg. Een vol leven. En dat leven neemt een aanvang in die nauwe poort en vervolgt zich op die smalle weg. En als we in dat hemels koninkrijk komen, dan is die weg voltooid. Zo gaat die weg. En dat is genade. Het is de weg van genade. En wat kunnen we tegenkomen op die geloofsweg? Nou, de smalle weg is er dus één waar je op moet blijven en dus moet oppassen voor valse profeten, want dat is het volgende waar Jezus mee aankomt in zijn bergreden. Aan hun vruchten zul je hen herkennen, zegt hij. En die vruchten, die worden zichtbaar. Wat valse profeten beweren is dat zij namens God spreken, terwijl ze hun eigen mening verkondigen. Niet Gods plan voor ons leven. Dus wees gewaarschuwd. Er zijn er ook die menen dat ze op de smalle weg zitten, omdat ze zoveel religieuze activiteiten doen. Ook die mensen kun je tegenkomen. Daar heeft Jezus het ook over. In Matteüs 7, vers 21 tot 23. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht? En dan zal ik hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend, weg met jullie wetsverkrachters. In de allernieuwste vertaling staat onrechtplegers, maar er staat letterlijk in het Grieks wetsverkrachters. Het is een heftige term die Jezus hier gebruikt. Nou, deze tekst wordt nogal eens gebruikt, en soms ook terecht, tegen diegenen die beweren dat God nog steeds wonderen kan doen. Maar Jezus keurt hier niet het profeteren in zijn naam af. Hij keurt hier niet het uitdrijven van demonen in zijn naam af. En hij keurt niet het wonderen verrichten in zijn naam af. Bij het eindoordeel, want daar gaat het over, als het koninkrijk van de hemel werkelijkheid zal zijn, zal je dat binnen kunnen gaan omdat je nu handelt naar Gods wil. De wil van de Vader, daar spreekt Jezus over in de tekst die we het eerst hebben gelezen. En dan met alle gebreken en tekortkomingen die je hebt, hè? Handelen naar Gods wil met alle gebreken en tekortkomingen die je hebt. De imperfectie die er is. Misschien is er hier iemand die denkt van nou, ik ben aardig perfect. Maar we zijn allemaal imperfect. We leven uit en door genade. Door genade zijn wij gered. Door genade gaan we die poort door. En door genade bewandelen we die smalle weg, dat smalle pad. Het is het pad van genade. En de mensen die heel religieus bezig zijn geweest, maar niet naar de wil van de hemelse Vader hebben gehandeld, want Jezus spreekt over de wil van de Vader, zijn volgens Jezus wetsverkrachters. Je zou kunnen zeggen, het zijn zij die geloven, zij die religieus zijn, maar de brede weg hebben gekozen en niet handelen naar Gods wil. Je moet echter de smalle weg kiezen. Wat is het verkrachten van de wet? Nou, niet doen wat wel in vers 12 staat. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Zegt Jezus vlak voor die smalle, die nauwe poort en die wijde poort. Behandel anderen dus steeds zoals je zelf zou willen behandeld worden. Dat is de inhoud van de wet en de profeten. Jezus zegt elders, heb God lief bovenal en je naaste als jezelf. Nou, ik wil niet, ja, als het gaat over behandelen, ik wil niet met een oordelende houding benaderd worden. Ik wil niet dat iemand met zijn eigen mening mij van Gods weg afwijst. En ik wil niet dat iemand heel religieus doet naar mij toe en tegelijkertijd tegen Gods wil ingaat en tegen Gods wet ingaat. Zo wil ik behandeld worden. En zo wil ik handelen, niet oordelen. Zuiver profeteren. Gods wet, ondanks mijn imperfectie vervullen. Jezus wijst hier bepaalde mensen af. Ik weet niet of we het doorhebben, maar we kunnen zeggen, oké, het is aan het eind van de tijd. Maar hij legt hier heel duidelijk een basis voor, zo ga ik handelen. En dat hoorden die mensen die daar waren. Jezus wijst hier bepaalde mensen af. Hij is niet positief over hen, die wetsverkrachters. Hij is wel positief over de Vader in de hemel. En hij is positief over de wet. En hen die de smalle weg gaan. En de wet was toen de Torah. Hè? Jezus geeft wel wat de inhoud is. Hè? God liefhebben bovenal je naast als jezelf. Maar er zijn een heleboel dingen in de Torah beschreven die, waar wij eigenlijk zeggen van ja, daar houden we ons ook aan. Maar ten diepste gaat het dus om God liefhebben bovenal en daarnaast als jezelf. De ander behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. En er is een transformatie nodig. De Duitse Rooms-Katholieke bisschop zei wat goed voelt. En dat past helemaal in het plaatje van het huidige positieve denken. Maar dat zegt nog niks over de waarheidsgehalte van zijn mening. En misschien vinden jullie dit veroordelend van mij. Het zou best kunnen. Maar ik heb willen toetsen wat hij zei. En op basis van wat Gods woord zegt, moet ik dat afwijzen. Het is wel zo dat Jezus niet veroordelend op mensen afging. Toen die vrouw die op overspel betrapt was bij hem kwam, stond hij open voor contact. Hij wees er niet af. En ze werd beschuldigd van overspel. En de mensen die zeiden van, nou Jezus, hè, ze hadden er eigenlijk bij om Jezus ergens in te laten trappen. En ze zeggen van, nou moeten ze niet veroordeeld worden en weet ik veel wat allemaal. En Jezus reageert eerst niet. En op een gegeven moment zegt Jezus dan tegen de mensen van, nou, wie zonder zonde is, die moet de eerste steen maar gooien. Nou staat in het Oude Testament dat de getuigen van overspel dat hadden moeten doen. Hè? Met een zaak staat met 2 of 3 getuigen. In het Oude Testament staat dat de getuigen. Dat moet dus niet de hele massa, maar de getuigen. Dus ik weet niet hoe dat precies je dat kan voorstellen, maar als die getuigen ertussen hadden gestaan, dan hadden die dus de eerste steen moeten werpen. Maar Jezus zegt, als je zonder zonde bent, en dan denk ik van, en waarom hebben die getuigen dan daar zitten kijken? Dit proberen door te hebben, wat er gebeurde. Nou ja, uiteindelijk druipt iedereen af en dan zegt Jezus tegen die vrouw van, waar zijn ze gebleven? Ja, zijn weggegaan. En dan zegt Jezus, ga jij ook maar zondig niet meer. Zondig niet meer. En hier zie je wel een voorbeeld van dat Jezus de zondaar lief hebt, maar de zonde haat. Maar stel nou dat deze vrouw een polyamorist was. Ik heb het moeten opzoeken. Er zijn mensen die beweren dat hun seksuele identiteit waarlijk naar voren kan komen als ze met meerdere partners naar bed gaan buiten hun vaste relatie. Dus er zijn er zelfs die zeggen van, doordat ik met anderen naar bed ga, wordt mijn huwelijk veel beter. En dat noemt men een polyamorist. Die hebben meerdere amoureuze verhoudingen nodig om hun seksuele identiteit. Op internet kan je een hele lijst vinden met allerlei seksuele identiteiten waarvan wordt gezegd van, moet kunnen allemaal. Waarvan wij zeggen van, nou kom, dat kan niet. Maar oké. En dat is dus één uiting van wie jij denkt te kunnen zijn. Dus ik zou kunnen zeggen bijvoorbeeld tegen Willemien van, ja, ik heb het al van jongs af aan, maar meerdere vrouwen, Willemien, en wie weet hoe goed het is voor ons huwelijk. Ik denk dat ik dan een probleem heb in mijn huwelijk. Ik denk het wel. Ze zit nu al naar me te kijken en ik denk van, oh, ik straks thuis kom. Het zou toch kunnen dat zij polyamorist was? En dan zegt Jezus, en dat wordt in onze tijd gezien als een van de seksuele identiteiten die je kan hebben, want er zijn een heleboel. Je kan zelfs hetero zijn, zelfs dat is mogelijk. En dan wijst Jezus dat zomaar af en gaat hij in tegen wat in deze tijd als normaal wordt gezien. Of wordt gepropageerd in ieder geval. Want ik denk dat nog niet eens zoveel mensen dat normaal zien, maar wij zouden dat als normaal moeten zien. Jezus gaat ermee tegenin. En die zegt dus tegen onze cultuur van dit kan niet. Dit is niet mogelijk. Zondig niet. Zou kunnen hè, dat ze een polyamorist was. Jezus ging om met hoeren en tollenaars. Dat zijn de outcasts van een religieuze samenleving, van een Joods religieuze samenleving. En wij zouden ze ook moeilijk kunnen accepteren, denk ik, want ja, dat tollenaars die vroegen te veel belasting en dus deden ze het in eigen zak. En hoeren, nou ja, dat vinden we ook meestal al niet zo geweldig. Maar Jezus ging ze open tegemoet. Waarom niet? Waarom zou je ze van tevoren moeten afwijzen? Je moet het van tevoren van ze houden. Liefhebben. En tegen die Levi, die tollenaar, zei hij, volg mij. En Levi liet alles achter zich en werd Matthäus, de apostel, die uiteindelijk martelaar voor Jezus werd en in Afrika en Ethiopië onthoofd is, volgens de traditie. Dat was iemand die dus, waarvan wij van het begin af zouden zeggen, ja nou, die in de kerk. Jezus was open en zei, volg mij. Dat is wel een puntje, hè? Het is niet zo van, zoals je bent, ben je goed genoeg. Nee, je moet Jezus volgen. Jezus had moeite met fariseeën en schriftgeleerden die het mensen zo moeilijk maakten om God te dienen en het koninkrijk van de hemelen in te gaan. Maar hij stond open voor ze als ze oprecht naar hem toe kwamen en vragen hadden, zoals Nicodemus. Nicodemus, misschien ken je dat verhaal wel, die komt stiekem, 's avonds komt hij bij Jezus en dan gaan ze in gesprek. En op een gegeven moment zegt Jezus tegen hem van, je moet opnieuw geboren worden. Nicodemus krabt eens op zijn hoofd en denkt van, ja, opnieuw geboren worden, hoe moet dat dan? Dan moet ik weer in de moederschoot terug. Hè? Dat is een mooi ouderwets woord, moederschoot terug. En hij moest getransformeerd worden in een nieuw persoon. Wij moeten allemaal getransformeerd worden in die nieuwe persoon. Maar anderen noemde Jezus uit die groep gewoon adderen gebroed. Gewitte graven vol dorre doodsbeenderen. Dat zijn in de Joodse context echt hele grove dingen die Jezus dan zei. Dan moeten wij niet denken dat wij dus ook wel even grove dingen kunnen zeggen, want wij doorzien niet iedereen. Jezus doorziet mensen. En die weet wat er in hen leeft. En dat doen wij echt niet perfect. Hij wel. Met andere woorden, Jezus wees dus bepaalde mensen af. Hè? Vaak waren dat heel religieuze mensen. Mensen die gerespecteerd en gewaardeerd werden. Die goed bekend stonden. Die zo goed wisten hoe het leven in elkaar zat. Hij wees ze gewoon af. Ten diepste waren dit soort mensen een soort wetsverkrachters. Van behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Ze maakt het zo moeilijk voor mensen om in Gods koninkrijk te komen. Alles wat tegen Gods wet ingaat, is fout. En dat is een harde les in onze dagen waarin we mogen zijn wie we zijn. En men roept dat Jezus nooit iemand afwees. Die Rooms-Katholieke bisschop die zei, Jezus wees nooit iemand af. En ik moet zeggen, wat hij zei, voelt plezierig. Het gevoel van acceptatie voelt zo plezierig. Maar ja, dan ga je op zoek naar in de Bijbel, naar ontmoetingen die Jezus had, in het licht van welkom zijn zoals je bent. Nou, Jezus wijst ons niet af omdat wij mens zijn. Of worstelen met zonde. Of dat we soms twijfelen aan hem. Thomas, die twijfelde, die discipel, die apostel werd, die twijfelde aan hem. Jezus was niet in paniek, hè? Die zei van, nou, hier heb ik het bewijs, kijk maar. En Thomas zei, mijn Heer en mijn Heiland. En Thomas werd ook een martelaar. Hij is in India. In India is hij aan een paal vastgezet en hebben ze hem doorzeefd met pijlen. Dit zijn ware navolgers van Jezus Christus. Zo'n Matthäus en zo'n Thomas. Weet je, Jezus wijst af als de mens de wet en de profeten afwijst. Dan ben je een wetsverkrachter. De wet en de profeten die ten diepste wijzen op hem en op zijn vader, onze vader, die in de hemel woont. Paulus schrijft aan de Efeziërs in hoofdstuk 4, nagesproken te hebben over loze denkbeelden, afgestompt te zijn in je denken, losbandigheid en zedeloze praktijken. Aan christenen schrijft hij dat, mensen die Jezus volgen. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Jij moet heel anders gaan leven omdat je Christus hebt leren kennen. Je kan maar niet met je oude leven doorgaan. En ik zeg niet dat je zo perfect moet zijn alsof je God bent. Dat zeg ik niet. Maar we mogen wel anders gaan leven. En ik besef me goed dat wij in een tijd leven waarin meer en meer wordt gedacht van, nou, als we maar een beetje populair zijn, als we maar een beetje laagdrempelig zijn. En ik besef me heel goed met deze preek dat ik de drempel een stuk omhoog hef voor mensen. Maar Jezus is toch duidelijk, denk ik dan. Je kan maar niet flikken wat je wil als christen. Dat kan gewoon niet. Als het goed is, willen we toch Jezus Christus volgen. En voortdurend vernieuwd worden. Dat staat ook in die brief aan de Efeziërs. Voortdurend vernieuwd worden. Nou, we struikelen, hè. Ik struikel. Ik ben niet perfect. Dus ik heb het nodig om voortdurend vernieuwd te worden. Jezus stond altijd open voor contact. En hij zegt niet, zoals je bent, ben je goed genoeg. Maar Jezus vraagt om anders te denken en anders te leven. Misschien kan je hem doorklikken, want hij reageert niet meer. Jezus vraagt om anders te denken en anders te leven. Om die getransformeerde persoon te worden. Niet perfect, maar wel anders. Niet totaal zonderloos, maar toch met een verlangen om naar Gods wil en Gods wet te leven. Ik wil het daarbij houden. Zullen we bidden. Vader in de hemel, als ik dan zo sta te preken, dan besef ik me dat ik ten opzichte van u niet bepaald perfect ben. En u dat wel bent. En u zoveel groter en machtiger, heiliger, zuiverder, puurder bent dan ik ben. En Heer, zo'n uitspraak van zo'n Rooms-Katholieke bisschop, die triggert mijn denken. Het kriebelt haast in mijn hersenen, Heer, als ik dat hoor en met hoeveel overtuiging dat wordt neergepend. En hoe hoe dan uw Zoon Jezus Christus, hoe u Jezus reageert op mensen om u heen. En dan hebben we zoveel te leren nog, Heer. Zoveel te begrijpen van wie u bent en hoe u mensen doorziet en hoe u ook ons, ook mijzelf, doorziet. En we bidden, Heer, of u door uw Heilige Geest, Heer, ons wilt transformeren in die persoon zoals u voor ogen hebt. Heer, want ik besef heel goed dat zoals ik ben, niet goed genoeg ben voor u. Maar dat ik wel welkom ben. En dat u wel met me verder wil. En dat dat voor iedereen geldt, Heer. U wilt met ons verder. U wilt ons helpen op die smalle weg. Heer, leer ons te wandelen. Heer Jezus, zoals u wandelde. Amen.